We zijn in staat om een heel verhaal over een persoonlijkheid op te bouwen uit een paar roze schoenen, zware make-up en de neiging om kauwgom te kauwen met haar mond open. En boom, we hebben al een profiel.
Welkom bij de podcast van Retreats Friesland.
Deze aflevering heet Betekenis geven. Nou, in eerdere podcasts en waar retretes ook vaak over gaan, is hoe de menselijke geest een fantastisch vermogen heeft om te simuleren, te creëren wat er niet is. En dan op basis van onze unieke kaart van de werkelijkheid, onze map of reality, ons paradigma, de bril waardoor we de wereld zien. En dit proces, dat is een supermooi proces, dat hebben we ook al vaak benoemd, om betekenis te creëren uit een enorme stroom van zintuigelijke input die eigenlijk constant over ons heen spoelt. Als een man je kantoor binnenstormt en begint te schreven, dan bepaal je door te verwijzen naar jouw kaart van de werkelijkheid of hij blij, geïrriteerd, boos of bijvoorbeeld verdrietig is. En als je je antwoord hebt gevonden, bijvoorbeeld dat hij boos is, wordt de realiteit die je ervaart, de simulatie die je over je zintuigelijke indrukken heen legt. Dus het is een verhaal over hem die boos is. Maar het voelt niet als iets dat je aan hem toeschrijft. Het voelt niet als een simulatie die je zelf creëert of een verhaal dat je ergens oplegt. Het voelt net zo vansprekend als dat je bijvoorbeeld een metalen doos met vier wielen ziet en dan weet dat het een bestelwagen is. Maar iemand anders die naast je zou kunnen staan, met een andere set met structuren van de kaart van de werkelijkheid, een andere kaart van de werkelijkheid, die zal hem misschien niet als boos waarnemen. Misschien zou, als het een zij was, zou zij hem dan als gekwetst waar kunnen nemen. En dat zou dan haar realiteit zijn. En niemand kan zien wie van jullie gelijk heeft. Zelfs voor de man zelf kan het moeilijk zijn om precies te bepalen in welke categorie zijn emotionele toestand valt. Nou, misschien beschrijft hij zichzelf wel als bezorgd of bang. Nou, voor jou maakt het helemaal geen verschil, want in jouw wereld sta jij op dat moment tegenover iemand die boos tegen je spreekt. En dat is net zo vanzelfsprekend als dat je dus die bestelwagen in de straat ziet staan. Dus dat is de realiteit die jij voor waar aanneemt en dat is waar je op gaat reageren. Onze lichaam en onze gevoelens die reageren niet op wat er buiten ons gebeurt. Ze reageren niet op wat er in de objectieve werkelijkheid of in de waarheid gebeurt. Ze reageren op de realiteit die we ervaren. De realiteit die we dus binnen in onszelf creëren. Stel je een citroen voor. Echt zo'n mooie gele citroen. Hij ligt op een fruitschaal en je ziet hem op die fruitschaal liggen. Kijk goed naar de citroen in your mind's eye, zoals Byron Katie dat zo mooi kan zeggen. Dus vanuit de blik vanuit je hoofd. Je ziet die citroen voor je. Je hand die gaat naar die citroen toe, heel rustig, en je pakt die citroen op. Je hebt hem nu in je vingers. Je voelt de structuur van die citroen op je vingertoppen. En je houdt die citroen even voor je ogen heen en weer, zodat je goed naar hem kan kijken. Dit is een citroen. Dan leg je die citroen op een snijplank neer. En dan pak je een mes. En dan snij je heel rustig die citroen keurig door de helft. Het mes gaat er netjes doorheen. En de citroen valt uit elkaar in twee helften. En van één van die helften snij je vervolgens een plakje af. En intussen is die geur van die citroen die vrijkomt doordat die open is gesneden, die komt al in je neus terecht. En je ziet al dat het sap op de snijplank aan het liggen is. Dat ene plakje, dat leg je weer op de snijplank neer en dat snij je nog eens een keer door de helft heen. Met twee handen pak je vervolgens dat plakje op en dat breng je naar je mond toe. Heel rustig naar je mond toe. En vervolgens als het vlak voor je lippen is, dan open je je mond. Je ruikt het sap al, je ruikt de citroen. En je doet het schijf citroen in je mond en je sluit je lippen en je laat je tanden in het vruchtvlees zinken. Wat je nu opmerkt is dat er een lichte spanning in je kaak komt. Dat er speeksel wordt aangemaakt. Dat je mond een beetje samentrekt. En het veranderen van de speekselproductie is niet iets waar we bewuste controle over hebben. Het is niet iets wat we kunnen beslissen te doen. Als ik je bijvoorbeeld vraag om de hoeveelheid insuline in je bloed te verhogen, of de balans van pepsine in je maagsap te veranderen, dan zou je geen idee hebben wat je moest doen. Net als bij de meeste van onze andere lichaamsfuncties, of wat onze lichamen de hele tijd aan het doen zijn, spelen zich af in het onbewuste. Je bent niet je haar aan het groeien, je bent niet je nagels aan het groeien, je bent niet je hart aan het kloppen. Het gaat allemaal vanzelf. Maar net toen je je ogen dicht had en je die citroen voor je zag, hij was er echt hè, in je hoofd was die citroen, dan reageert je lichaam alsnog. En je lichaam reageert dan niet op de zogenaamde externe realiteit. Het reageert uitsluitend op wat er in je geest gebeurt. Voor je lichaam is de realiteit van je geest de enige realiteit. Het maakt niet uit hoe groot en angstaanjagend een monster is wat achter je staat. Als jij niet weet dat het er is, ben je niet bang. Net zoals het niet uitmaakt hoe stil een hond is. Als jij gelooft dat die hond je gaat aanvallen, dan ben je heel super alert. Dus als je thuis in je favoriete stoel zit en alles is in orde en je hebt een hele fijne dag of een fijne middag, fijne avond, en opeens begin je terug te denken aan een onaangenaam gesprek met je collega op je werk de dag ervoor. Dan reageert je lichaam daarop. Je schouders trekken een beetje samen. Je krijgt dat gevoel in je buik, wat we ook wel eens de knoop in je maag noemen. Wat eigenlijk betekent dat je maag stopt met het produceren van allerlei sappen om te zorgen dat je klaarmaakt om te gaan vluchten. Het is echt een energiebesparing. Even niet verteren, want er komt zo meteen een tijger uit de bosjes. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk. Dat gebeurt allemaal omdat het in je hoofd gebeurt. Want je zit op die stoel, er is niets aan de hand. Maar het onaangename gesprek van eerder zorgt ervoor dat je lichaam echt begint te reageren. En hoe sterker de simulatie is, hoe heviger de reacties van je lichaam. Nou, onze lichamen en onze emoties zijn twee kanten van dezelfde medaille. Woede, liefde, irritatie, geluk. Dit zijn allemaal woorden voor de veranderingen in onze lichaam, dat ons lichaam ondergaat in reactie op onze ervaringen. Spierspanning, veranderingen in onze hormoonbalans, de afgifte van neurotransmitters, endorfines, adrenaline of cortisol, veranderingen in de bloeddruk of onze hartslag. Het is allemaal deel van een gedetailleerde aanpassingsstrategie. De manier waarop het lichaam onze mentale en fysieke toestand verandert, zodat we voorbereid zijn om elke situatie aan te kunnen. En we noemen deze veranderingen emoties. En zoals ik al zei, ze hebben alleen betrekking op wat er in onze geest gebeurt. En soms is dat dus direct een soort fantasie waar je op reageert. Zoals wanneer je in die favoriete stoel zit en dat fictieve gesprek op je werk herhaalt. Of je je voorstelt dat je in een citroen bijt. Dat is echt heel duidelijk alleen maar in de geest. Andere keren heeft het te maken met concrete gebeurtenissen in je omgeving. Zoals wanneer een man je kantoor binnenstormt en je op een bepaalde manier aanspreekt. Maar let wel goed op wat er gaande is. Want jouw interpretatie van de werkelijkheid, van wat er gaande is, die ontstaat dus uit jouw kaart van de werkelijkheid. Die ontstaat door de bril waarop jij de wereld ziet. En die bril is gemaakt door al je eerdere ervaringen in je leven. Kijk, in de externe realiteit spreekt een man simpelweg op een bepaalde toon. In je innerlijke realiteit wordt het waargenomen als een aanval, een uitschelden. Het is een interpretatie. Maar je lichaam en je gevoelens reageren erop alsof het de werkelijkheid is. Dit betekent dat twee mensen precies hetzelfde kunnen meemaken, maar emotioneel twee totaal andere manieren kunnen hebben van reageren. Als je bijvoorbeeld bang bent voor slangen of gesloten ruimtes, dan reageer je totaal anders op een situatie met een slang of een gesloten ruimte dan iemand die daar niet bang voor is. In werkelijkheid is dit niet de slang of de lift die op zich angstaanjagend is. Het zijn je overtuigingen, je innerlijke verhalen die eromheen zijn geweven in jouw kaart van de werkelijkheid. En dan worden daar dus allerlei bijbehorende simulaties mee opgewekt. Als je bijvoorbeeld hoogtevrees hebt, dan is het niet de hoogte zelf die eng is. Het zijn de beelden die je in je innerlijke simulator laat ronddraaien van hoe het zou zijn om te vallen, om te pletter te slaan op de rotsen. Dat is hetgeen wat je bang maakt. Iedereen zou bang zijn als ze die beelden zagen en dachten dat dat op het punt stond te gebeuren. En hetzelfde geldt voor andere emotionele reacties. Een vrouw die een boeket bloemen van een man ontvangt, reageert op meer dan alleen de bloemen. Onze gevoelens zijn een gevolg van onze simulaties. Het is de betekenis die we toekennen aan wat er gebeurt die onze emoties doet ontstaan. En die betekenis is geworteld in onze kaart van de werkelijkheid. Wanneer we een stressvolle of een negatieve emotionele reactie ervaren, is het altijd simpelweg een natuurlijke consequentie van wat er in onze geest gebeurt. Een effect van de stimulaties die we hebben gecreëerd. Wat we beschouwen als de externe werkelijkheid is als een canvas of een leeg doek waar we op schilderen. En we kunnen alleen maar schilderen met de kleuren die we op ons palet hebben. Dus als we onze emotionele toestand willen veranderen, moeten we kijken naar onze kaart van de werkelijkheid. Het gevoel zelf is slechts de natuurlijke consequentie van wat ons zenuwstelsel ervaart alsof het echt is op dat moment. Kijk, wanneer ik bijvoorbeeld voor een groep sta en ik vraag aan die groep hoeveel Christoffers zijn hier nou op dit moment, dan zeggen de meeste mensen daarop 1. Maar dat is niet waar, want er zijn net zoveel Christoffers in die ruimte als dat er mensen zijn. Want iedereen heeft direct een ander beeld gemaakt van mij dan de ander. Dat is allemaal uniek. Dus er zijn evenveel Christoffers in die ruimte als dat er mensen zijn. En als je in de hoofd van iedereen daar zou kunnen kijken en je zou zien wat voor verhaal iedereen over mij heeft gesponnen, dan zou je ontdekken dat er geen twee verhalen hetzelfde zijn. De een denkt dat ik haar herinner aan haar neef die de wereld rondreisde en altijd op avontuur ging. En de ander denkt dat ik hem herinner aan een schoolvriend die altijd ondraaglijk eigenwijs was. Sommige mensen ervaren mij als nederig en hulpvaardig en anderen vinden mij een klassieke bedweterige schoolmeester. Afhankelijk van hun eerdere ervaringen simuleren ze een compleet verschillende verhalen over wie ik ben. En ze projecteren hun eigen begrip van de wereld op mij en ze geloven dat dat de waarheid is. Probeer maar eens te observeren wat er gebeurt als je een nieuw persoon ontmoet. Het kan bijvoorbeeld een man zijn die naast je zit in de trein, of het meisje dat je bedient in de winkel. En let op hoe ongelooflijk snel jij ideeën vormt over wie die totaal onbekende is. Je hebt maar een enkele blik nodig om je eerste verhaal over hen beginnen te spinnen. Je hebt een idee van hun persoonlijkheid, een idee over hoe ze in verschillende situaties zouden reageren en direct een gevoel of je ze aardig vindt of niet. En dat is een volkomen natuurlijke reactie. Wij zijn sociale dieren en sociale relaties zijn cruciaal voor ons voortbestaan geweest. En net zoals ons vermogen om de toekomst te stimuleren, is ons vermogen om te voorspellen wat anderen zullen doen een van de belangrijkste factoren van ons overleven. En dus hebben we een verbazingwekkend vermogen ontwikkeld om verhalen over andere mensen te vertellen op basis van de minimale schaarse informatie. We zijn in staat om een heel verhaal over een persoonlijkheid op te bouwen uit een paar roze schoenen, zware make-up en de neiging om kauwgom te kauwen met haar mond open. En boom, we hebben al een profiel. Maar net zoals al onze andere interpretaties van de wereld, kunnen deze verhalen alleen maar van één plek afkomen. Van onszelf, vanuit onze eigen kaart van de werkelijkheid, van ons eigen begrip van de wereld en onze eigen ervaringen. Om het eenvoudig te zeggen, je zou kunnen zeggen dat je nog nooit een ander persoon hebt ontmoet. Het enige wat je ooit hebt ontmoet zijn je verhalen over hen. En deze verhalen zijn de echte oorzaak van jouw emotionele reacties op hen. En op die manier kan het dus ontstaan dat twee mensen met exact dezelfde ervaring van een man die hun kantoor binnenstormt, totaal verschillende emotionele reacties hebben. Omdat hun interpretaties van de situatie en de betekenis die ze eraan toekennen totaal verschillend zijn. Nou, onze lichamen onderscheiden dus niet tussen de externe werkelijkheid en de interne werkelijkheid. Voor onze lichamen is er maar één realiteit en die zit in onze geest. En het reageert op alles wat er in onze hoofden gebeurt. Zelfs als het maar interpretaties of simulaties zijn. Dus wanneer ik in mijn favoriete stoel zit en terugdenk aan een onaangenaam gesprek dat ik de dag ervoor had, reageren mijn emoties alsof ik nog steeds midden in dat gesprek zit, omdat mijn geest erop gefocust is. En dat is waar mijn lichaam op reageert. Net als iemand die bang is voor een hond omdat hij ooit gebeten is door een hond. Het maakt voor hem niet uit of die hond nou vredig en lief ligt te slapen in zijn mandje. Voor diegene, het heeft het niks te maken met die specifieke hond, maar er is een reeks van interne beelden van vroeger, wat ervoor zorgt dat een gewone slapende hond opeens eng is. En dan kan hij ook niet anders dan reageren. Dat het lichaam kan er niet anders dan reageren. Sterker nog, er zou iets mis zijn als diegene niet reageerde. Want kijk, dat zenuwstelsel van die man is ontworpen om dat te doen. Om hem te helpen zich aan te passen aan de wereld waar hij in geboren is. En ervaringen als ik ben gebeten door een hond, die zijn nogal belangrijk om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus als mijn ervaring met honden is dat ze gevaarlijk zijn, is het volkomen natuurlijk dat ik bang ben als ik er een zie. Zelfs als die vredig slaapt. Hoe irrationeel het ook mogen lijken, hè? In al onze emotionele reacties, onze frustraties, onze woede, onze angst, zijn in werkelijkheid tekenen dat ons zenuwstelsel werkt. Ze zijn de manier waarop ons lichaam zichzelf voorbereidt om te gaan met de uitdagingen waarvan het denkt dat het ze tegenkomt. Een heel mooi mechanisme. Dus daar kunnen we blij mee zijn. Maar het is wel ook wel heel goed om te weten hoe het werkt. Want als we niet beseffen dat wat lijkt op de echte wereld in feite wordt gecreëerd door onze eigen innerlijke realiteit, dan zullen wij mensen altijd geplaagd en getergd worden door een soort fundamenteel misverstand. Het geloof dat de bron van onze vreugde en pijn buiten onszelf bestaat. En als we dat geloven, zullen we ook geloven dat de manier om onze problemen op te lossen is om met de wereld te gaan knutselen en te prutsen totdat het past bij ons verhaal erover. Maar dat is een omweg. Het is een beetje alsof je dan een filmprojector hebt waarvan de lens wat vuiltjes heeft en dat dus op het scherm geprojecteerd is met die vuiltjes. En dat je dan heel lang gaat proberen te poetsen aan het filmdoek om die vuiltjes weg te krijgen. Terwijl je in feite de lens waardoor je naar de wereld kijkt even moet schoonmaken. En het is dan niet dat ik zeg dat je niet in de wereld moet handelen. Ik vraag je niet om over je te laten heen lopen, om een soort deurmat te zijn. Helemaal niet. Wat ik probeer te vertellen hier is dat je veel efficiënter reageert wanneer je uit een vredige plek in jezelf komt. Wanneer je uit een plek van helderheid en verbondenheid komt. Als een man je kantoor binnenstormt en begint te schreeuwen, zal je reactie op hem echt heel anders zijn als je ziet hoe gefrustreerd hij is en empathie met hem voelt, in plaats van dat je je bedreigd en aangevallen voelt. Kijk, zijn schijnbare woede heeft niets met jou te maken. Zelfs niet als hij denkt van wel. En wanneer dat duidelijk voor je is, dan kun je hem op een hele andere manier tegemoet treden dan wanneer je voelt dat je jezelf moet verdedigen en terug moet duwen. Lijden is niet efficiënt. Het helpt niet. Het voelt niet goed voor jou en ook niet voor je omgeving. En wanneer je je verhalen gelooft, lijd je. Wanneer je je verhalen niet gelooft, lijd je niet. Het is zo simpel als dat. En wanneer je je verhalen niet gelooft, word je vrij. Vrij om gelukkig te zijn, vrij om in vrede te leven en vrij om te handelen in de wereld op een manier die echt impact heeft. In plaats van jezelf slachtoffer te maken van je eigen ingebeelde omstandigheden, van je eigen filmlens met vlekjes erop. Ons vermogen om unieke overtuigingen te bedenken en deze te gebruiken als basis voor het creëren van de uitgebreide realiteit waarin we leven, ligt aan de kern van wat ons menselijk maakt. Maar zoals ik al zei, is het ook de oorzaak van al onze problemen. Kijk, andere dieren die zijn gewoon. Ze relateren de realiteit zonder meteen een standpunt in te nemen of het goed of slecht is. Of dat het juist of onjuist is. Als er voedsel is, is er voedsel. Als er geen voedsel is, dan sterven ze. Als ze door een leeuw worden opgegeten, dan is dat gewoon ook het leven. Ze ervaren wel de pijn in de zin van dat hun lichaam signalen sturen dat er iets mis is. Want wanneer die leeuw echt zijn tanden in het vlees van een kariboe of weet ik veel wat voor beest zet, dan is daar natuurlijk wel een reactie, maar er is niet een gedachte bij. Dus dat lijden hebben zij niet. Dat lijden hebben wij, dat is iets extra's. Lijden is wat je krijgt wanneer je verhalen vertelt over pijn. En die zijn heus niet alle dieren soort robotjes die alleen maar reageren. De mate van bewustzijn van dieren die is wat verschillend. Je hebt dingen als een amoebe die gewoon reageert. Maar er zijn ook wel onderzoeken waarbij het erop lijkt dat geavanceerde zoogdieren zoals apen, dolfijnen en olifanten wel een zekere mate van bewustzijn hebben. En elkaar ook kunnen missen en op die manier ook emoties hebben. Maar ja, omdat ze in elk geval geen taal hebben, is het in elk geval ook lastig om een verhaal te gaan vertellen op het niveau. Kijk, als ik bijvoorbeeld mijn been gebroken heb en ik lig in bed, dan lijd ik zelfs op het moment dat ik geen fysieke pijn heb. Want ik ben helemaal verbonden aan een lang verhaal met medelijden over mezelf, hoe zwaar mijn leven is en hoe verschrikkelijk mijn situatie is geworden. Andere dieren dan mensen, doen dat niet. Ze zorgen gewoon dat ze in een positie liggen die geen pijn doet en wachten tot ze zich beter voelen. En op basis van wat we weten over hoe het lichaam geneest, is dat eigenlijk wel de meest efficiënte strategie dan in een soort van constante staat van extra stress en zorgen te zitten. Niets wordt bereikt door lijden. Integendeel, lijden vertroebelt ons oordeel. Hoeveel oorlogen zijn er begonnen over gekwetste gevoelens, trots, identificatie of andere emoties? Hoeveel pijn hebben angst en verlangen onze wereld veroorzaakt? Maar het is hun wereld, of in jouw geval, jouw wereld. Het is jouw wereld en daarin voer jij jouw oorlogen allemaal in je hoofd. Nou, hier heb ik een oorlog voor je. De trein is 20 minuten te laat. Dat is het soort dingen dat we zeggen als we op het perron staan. Maar wat is het echt? De mensen denken dat het betekent dat de trein er 20 geleden had moeten zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje gek. Want hoe kan een trein nou voor zijn aankomsttijd aankomen? Dat is onmogelijk. Geen enkele trein is ooit op een ander moment aangekomen dan wanneer hij werkelijk aankomt. Meer in het algemeen is er in feite nog nooit iets gebeurd op een ander moment dan wanneer het daadwerkelijk gebeurt. De trein arriveert wanneer hij arriveert. Misschien was er een seinfout onderweg of was er een file bij het andere treinstation dat er een trein stuk was. Dus het kan allerlei redenen hebben, maar de situatie kan niet anders zijn dan dat hij is. Die trein die is realiteit en de realiteit is wat het is. Het probleem is dat er een dienstregeling is. Een stuk papier dat zegt wanneer wij zouden willen dat de trein arriveert. En wanneer het lijkt dat deze dienstregeling niet overeenkomt met de realiteit, dat de realiteit zich niet gedraagt zoals we hadden gehoopt, staan we voor een keuze. Willen we geloven in de dienstregeling of willen we geloven in de realiteit? Als we kiezen om in de dienstregeling te geloven, kan het alleen maar slecht aflopen. Het maakt niet uit hoeveel we beweren dat we de dienstregeling gelijk zouden moeten geven. En het maakt niet uit hoeveel energie we steken in het verdedigen ervan. Het maakt niet uit hoeveel de andere passagiers ons steunen en meeklagen met ons en mopperen en discussiëren. De trein gaat er niet eerder zijn dan dat hij er is. En we hebben onszelf verwikkeld dan in een oorlog, een strijd met de realiteit. En die strijd, die zijn we gedoemd om altijd te verliezen. Ik hoorde een mooi oud verhaal over een man in het oude India, denk ik dat het speelt. En die man die had een heel goed paard. En hij woonde in een dorpje. En op een ochtend toen hij wakker werd, was het paard ontsnapt uit het hek waar hij in stond en verdwenen in de bergen. En toen de andere dorpelingen hiervan hoorden, voelden ze meteen medelijden met hem. Wat verschrikkelijk dat je paard is weggelopen, zeiden ze. Maar de man die haalde alleen maar zijn schouders op en zei, we zullen zien. En hij had gelijk. De volgende dag kwam het paard terug met een prachtige hengst die het in de bergen had gevonden. En plotseling had de man twee paarden in plaats van één. De andere dorpelingen verschenen weer en waren blij voor hem. Hoe geweldig dat je nu twee paarden hebt, zeiden ze. Maar de man haalde zijn schouders op. We zullen zien, zei hij. De volgende dag besloot de oudste zoon van de man om die hengst te gaan temmen, zodat die ook bruikbaar werd. Maar in dat proces gooide dat paard die oudste zoon van hem af. En die brak zijn arm. Oh, wat verschrikkelijk, zeiden de dorpelingen. Nu heb je niemand meer om je te helpen met de oogst. Maar nog steeds haalde de man alleen maar zijn schouders op. We zullen zien. En weer had hij gelijk. De week erop stuurde de keizer een gezant naar het dorp om alle valide jonge mannen in het leger te gaan recruteren. Ze moesten deelnemen aan de oorlog tegen de vijanden van het Rijk. Maar de zoon van de man mocht thuis blijven, omdat hij niet in staat was om te vechten met zijn gebroken arm. Je hebt geluk, zeiden de dorpelingen. Maar zoals altijd antwoordde de man alleen, we zullen zien. Er is alleen nu. Dit nu, op dit moment, is de enige realiteit die bestaat. En op zichzelf is het nooit goed of slecht. Hoe zou dat dan kunnen? Het is gewoon. Het paard dat wegliep, het gebroken been op zichzelf, is geen probleem. Het probleem is het verhaal dat ik eromheen weef. Het probleem is alles wat ik mij voorstel dat mijn gebroken been me zal beletten te gaan doen. Het probleem is dat ik denk dat het niet gebroken zou moeten zijn. En dan vergelijk ik mijn situatie met hoe het zou zijn wanneer ik geen gebroken been had. Ik simuleer een toekomst vol krukken, pijn, fysiotherapie en beperkingen. Een toekomst waarin de anderen op vakantie gaan zonder mij. Een toekomst waarin ik nooit meer een lekker rondje Oldeborn kan hardlopen. Een toekomst vol complicaties en problemen. En zo leid ik dan. Maar niet vanwege de realiteit. Maar, want geen van mijn problemen, en ik bedoel echt geen enkele, het gebeurt nooit, wordt veroorzaakt door de realiteit. Ze worden veroorzaakt door de verhalen die we onszelf vertellen over de realiteit. Het is wat er gebeurt in onze interne simulator dat de stress in het lijden veroorzaakt die we voelen. Altijd. En als je daar op het perron staat te wachten op de trein, is er in werkelijkheid geen probleem. De zon schijnt, je bent veilig, je bent gezond, je bent gekleed. Op dat moment is alles perfect in orde. Het probleem zit in je gedachten. Het probleem is wat je je voorstelt als de gevolgen zijn van die vertraagde trein. Maar dat is niet echt. Het is een simulatie. En misschien is het perfect dat je te laat komt. Misschien voorkom je dat je wordt overreden door een auto. Of misschien zorgt deze vertraging ervoor dat de mensen die op je wachten iets geweldigs ontdekken dat ze anders niet hadden gedaan. We kunnen het niet weten. Maar je hebt jezelf opgesloten in een specifiek verhaal. Een specifiek perspectief op de wereld en dat bederft dit perfecte moment voor jou. Het zorgt ervoor dat je een oorlog voert. Een oorlog voert met de realiteit. En dat neemt al je energie in beslag en dat zorgt ervoor dat de openheid en het contact met je onderbewuste, waar het briljante idee omhoog kan borrelen, dat dat niet kan gebeuren omdat je de hele tijd aan het lijden bent en in strijd bent met de realiteit. Het is nooit de realiteit die het probleem is. Dat kan niet, want de realiteit is gewoon. Zoek maar eens voor jezelf een probleem in je leven dat op geen enkele manier te wijten is aan een interne verhaallijn. Wanneer je kinderen hun kamer niet hebben opgeruimd, is het de rommel die het probleem is? Of zijn het je overtuigingen over de rommel? Ze zijn onverantwoordelijk, ze respecteren me niet, ze zullen het nooit leren. Let op alle innerlijke beelden die je ziet. Al je projecties van het verleden en van de toekomst. Mensen, het zijn maar verhalen. Wanneer je baas je bekritiseert, is het wat hij zegt dat het probleem is? Of zijn het de verhalen die je er zelf omheen weeft? Of wanneer de computer niet goed werkt? Of wanneer het regent op je trouwdag? Of wanneer je vlucht vertraagd is? Of wanneer een project mislukt? Of wanneer je team niet goed functioneert? Of wanneer je kind van het dak valt? Op zichzelf zijn het allemaal dingen die gewoon zijn. Het zijn realiteitstaken om mee om te gaan. Het is alleen maar wanneer ze worden gekoppeld aan jouw innerlijke verhaallijn dat ze een probleem worden. Je partner loopt door de kamer en je vertelt jezelf een verhaal over hoe aardig zij is. Of hoe sexy. Of hoe irritant. Maar wat heeft het met haar te maken? Haar moeder zal een ander verhaal over haar vertellen. En haar zus nog een ander. Haar collega's op het werk hebben hun eigen verhaal. Haar beste vriendin heeft weer een ander. En wie heeft er gelijk? Jouw verhaal over jouw partner is van jou. Net als met alles in jouw realiteit. Je ziet hem, de realiteit, door het filter van je kaart van de werkelijkheid. Net als met alles in jouw realiteit is het jouw projectie. Het enige dat echt gebeurt is de vrouw die door de kamer loopt. Alles daarbovenop, echt alles daarbovenop, is een verhaal dat jij op jouw wereld legt.